Mag ik aan tafel noden Anna Enquist? Anna, het doet me altijd deugd om jou te zien, omdat ik word altijd weer, dat weet je.
Onze Afrikaanse herinneringen.
Precies, ja, ik wil een foto laten zien en dan wil ik dat je er eventjes commentaar op geeft. Wat zie je?
Ja, nou, ik zou niet weten welk gebouw het is hoor, maar ik moet wel denken aan dat wij samen in Rabat op die geweldig plein hebben gelopen met die moskee in aanbouw die nooit afgekomen is.
De Tour Hassan, ja, dat was fantastisch. Op een gegeven moment begon je ook op een Marokkaanse te lijken, Anna. Als ik je daar had gelaten, dan was je een...
Was ik daar gebleven.
Dan was je daar gebleven. Het was ontzettend. Het gekke is, wij ontmoeten elkaar op bij het zwembad. En het ging al na 5 minuten over... Weet je dat nog?
Waarschijnlijk Feyenoord, of niet?
Nou, ja.
Nou, het is onwaar ook. Ja, zie je? Ja. Je maakt het in me wakker.
Ja. Wat, het was heel grappig. Ik was met Anna en Adria van Dis.
En Mustafa was ook mee.
En Mustafa Stitou, de dichter, waren we in Marokko om de Marokkanen ervan te overtuigen dat ze meer Nederlandse literatuur moesten lezen.
Ja, maar er kwamen ook allemaal Marokkanen naar die lezingen die in Nederland gewerkt hadden.
Ja.
Weet je dat nog? Dat vond ik wel ontroerend.
Ja, dat was mooi, ja. Ja, en ik maar vertellen over jouw werk. Het vond ze geweldig. even een ander land erbij betrekken. Zweden, een Nobelprijs voor literatuur. Ik heb het met Mark Booghoven gehad. Ja. Die dichtbundel. Toen je man is een Zweed. Hij is cellist. Jij spreekt Zweeds.
Ja. Nee, ik ken dat werk van Traanschuimer
dus
ook al jaren.
Champagne jaren. Gistermiddag.
Nou, we waren wel blij. Ja? We waren echt blij. Ja. Ja, ik vind het echt een hele terechte bekroning. En ook ontzettend fijn wat Mark ook zei, dat het poëzie op deze manier bekroond wordt. Maar ik vind ook voor Traanstreumer zelf. Dat zijn zulke universele gedichten.
Ja.
En ook mensen die bang zijn voor poëzie, van dat is te moeilijk en dat kan ik niet volgen. Hoef je bij hem helemaal niet te zijn. Het is nooit oppervlakkig. Het is nooit dat het eigenlijk nergens over gaat. Maar het is wel altijd goed te volgen. Hij schrijft ook in zinnen met punten erachter en hoofdletters.
Oh, fijn.
Dus niks geëxperimenteerd of zo. Maar het is ontzettend fijnzinnige en aangrijpende poëzie. Hij heeft ook heel mooi over muziek geschreven. Dat vind ik zelf dan een heel leuk, prachtig gedicht over het quintet van Schumann. Gedicht over een Haydn-sonate. Nee, ik vind het geweldig.
Hoe zou je hem omschrijven? Zijn poëtica? Hoe kijkt hij naar de wereld?
Met verbazing.
Daar staat hij, hè?
Hij heeft zulke prachtige beelden geschreven, dat hij 's nachts door een Zweeds dorp, zo'n verlaten dorp, rijdt met de auto. En dat hij dan zegt, de huizen hebben dorst, ze willen drinken. Weet je, dat soort dingen.
Dat is mooi.
Nou, het is iemand die dat soort dingen kan bedenken. En het is niet alleen maar een gekoketteer of zo met mooie beelden, maar je voelt er echt iets bij. Nou, dat is een heel bijzonder vermogen.
Heb je hem ontmoet?
Nee. Nou, misschien heb ik hem toen die avond dat hij in Amsterdam was wel in de verte zien zitten in een rolstoel, maar hij kan helemaal niet meer praten. En dat moet dan allemaal via die vrouw. Hij heeft een hersenbloeding gehad aan de linkerkant, dus daar zit het spraakcentrum, dus dat wil allemaal niet meer. Maar nee, dus ik heb nooit echt kennis met hem gemaakt.
Kan je voorstellen dat ik het eigenlijk heel we zijn collega-auteurs. Ik mag je dan interviewen, maar eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Ik zou eigenlijk bij jou moeten komen. Op een sofa liggen en dan zou jij bijvoorbeeld zeggen tas of zo of patat met en dan zou ik leeg moeten lopen.
Nou, zo werkt het niet op dan.
Heb jij in therapie bekeken afgelopen zomer?
Ik heb die Nederlandse serie niet echt goed gevolgd, maar ik heb de Amerikaanse versie uitgebreid gezien, zowel de eerste als de tweede serie.
En wat vond je ervan?
Nou, ik vond het eigenlijk geweldig. Dat er eens toch voorgedaan werd, een beetje ongeveer, zoals het in die sessies kan gaan. En ik vond het vooral leuk dat er zo ontzettend veel interesse voor is.
Ja.
Dat mensen toch dat leuk vinden, dat er eens nagedacht wordt over wat gaat er eigenlijk in iemand om.
Ja. En wat kan je er wat aan, ik bedoel, ik heb een paar van die afleveringen gezien. Ik was heel erg onder de indruk van hoeveel ellende je in 40 minuten kan stoppen.
Dat hebben ze ook wel expres gedaan, want een echte sessie is veel saaier.
Want als jij zo'n sessie hebt gehad, met zo'n, dan zit iemand tegenover je die zoveel ellende heeft en ook zoveel heeft meegemaakt en het ook goed kan verwoorden, dan ben je toch helemaal op.
Nou kijk, het is natuurlijk toch echt anders dan een gewoon gesprek. Want je moet ook je werk doen. En je moet ook gaandeweg begrijpen hoe die persoon tegenover je in elkaar zit en hoe je hem kan bereiken. Dus je bent aan de ene kant bezig met luisteren en echt ook wel meevoelen en inleven. Maar er is ook altijd een groot stuk van je hoofd wat gewoon technisch bezig is met hoe zit het in elkaar, ja. Hoe is het gekomen en hoe kan ik het bereiken.
Ja. Probeer ik eigenlijk nu ook te doen, hè? Precies wat je nu vertelt, dat scenario. Ik wil het omslag van jouw, van jouw nieuwe boek.
Ik heb het bij me. Moet je kijken hoe prachtig het eruit ziet.
Ja, dat ziet er veel mooier uit dan die stapel drukproeven.
Moet je voelen,
heerlijk. Oh, ja, heel lekker zwaar.
Vanmiddag is het gebracht.
Ja. Wauw, te gek. Prachtig. Ja, en een mooi, prachtig omslag.
Ja, prachtig. Hè?
Wat
ja.
symboliseert deze zwaan?
Nou ja, het boek heet De Verdovers. Dus het is duidelijk dat het in ieder geval wel zal gaan over mensen die dingen niet willen weten.
Ja.
En ja, daar staat dus, als je goed kijkt, een slapende zwaan op die zijn kop onder zijn veren steekt.
Ja.
Het is geen struisvogel die zijn kop in het zand steekt, maar heeft er wel iets van weg. Ja.
Maar heb je even gedacht van, doe maar een struisvogel?
Nee, dit is eigenlijk het eerste boek waar ik helemaal geen gedachte bij had van wat er op het omslag moest. Meestal heb ik dat al in een heel vroege fase, heb ik daar al plaatjes in mijn hoofd, of schilderijen. En dat heb ik dan vaak ook op mijn werktafel liggen. Maar hier had ik dat helemaal niet mee. Dus ik heb dat ook tegen de uitgever gezegd. En ja, laten we eens op zoek gaan naar enge plaatjes. Er komt ook nogal wat hoogtevrees in dat boek voor. Dus we hebben eerst ook nog naar kloven en afgronden gekeken.
Ja.
En toen kwam Elik Lettinga, onze uitgever.
Ja.
Die kwam op een gegeven moment met deze foto aan. En iedereen wist meteen, dit is het.
Dit is het, ja. Ja, ik vind het ook heel toepasselijk voor goed passen bij deze roman. Het is een roman waarin een aantal dingen... waarin eigenlijk een aantal disciplines met elkaar praten. Namelijk de discipline van de psychoanalyse. Nou, daar ben je natuurlijk een ervaringsdeskundige in. Maar ook de discipline van de anesthesie. Ik heb een paar keer voor de spiegel dit woord moeten oefenen.
Ja, je moet eigenlijk ook anesthesiologie zeggen. Want het is een wetenschap.
Anesthesiologie.
Dus de wetenschap van de anesthesie.
En
zo noemen ze zichzelf graag.
Dat betekent in het Grieks geen gewaarwording.
Ja.
En je beschrijft het heel mooi in je nawoord. Je zegt, de psychoanalyse gaat erover om weerstand tegen bepaalde gevoelens weg te nemen. Maar de anesthesist, die wil juist dat je helemaal geen gevoelens hebt. Dat je gewoon een beetje slaapsukkelt.
Dat is een eigenaardig verschil in de doelstelling van die beide vakken. Kijk, in mijn vak ga je ervan uit dat het eigenlijk goed is voor mensen als ze weten wat er in hun omgaat. Ja, dus het voelen van, ook al zijn dat hele pijnlijke dingen, daar word je uiteindelijk beter van. Dat vinden wij analytici.
Ja.
Ja, ook niet in alle gevallen, maar in principe wel. En bij de anesthesie is het precies andersom.
Ja.
Het voelen van pijn is iets wat kost vermeden moet worden.
Ja.
Dus ik vond het wel leuk om een stel mensen te ontwerpen... Die twee verschillende beroepen hebben.
Ja, en
dus
nog broer en zus van
zijn. Ik heb een broer en
Drik,
zus bedacht.
Drik en Suzanne.
Ja, en die Suzanne is anesthesiste in een academisch ziekenhuis. En die Drik is analyticus en heeft een privépraktijk. Ja.
En je zou kunnen zeggen, ze komen uit een gezin waarin al op jonge leeftijd de dood is gevoeld.
Ja, kijk, als je zo'n van die personen ontwerpt, dan moet je natuurlijk ook altijd bedenken hoe komt het dat die mensen zijn zoals ze zijn. Dus dan ga je een hele voorgeschiedenis ga je dan ontwerpen. En dat is, dat komt toch in mijn boeken wel vrij veel voor, dat het dan voor de zoveelste keer weer gaat om kinderen die op een of andere manier door hun ouders in de steek gelaten zijn toen ze heel jong waren. En in dit geval is dat heel concreet, dat de moeder van... die twee kinderen, die Drik, die broer is 4 jaar ouder dan Suzanne. Die moeder is van de rotsen gevallen toen Suzanne een half jaar was.
Ja, want vrij vroeg na die geboorte zijn ze op een...
Zijn
ze
er even uitgegaan. Ja, en die Suzanne heeft dus eigenlijk geen moeder gehad. En het is dus volgens mij ook niet toevallig dat zij nou haar levensvervulling vindt in een vak waarbij ze alle gevoel verdooft.
Ja.
Ze is een hele goede anesthesiste.
Ja, een beetje te goed.
Je zou zeggen, ze klampt zich er wel heel erg aan vast. Ja.
En dan is er nog een derde personage en die vond ik eigenlijk intrigerend, namelijk Allard.
Ja.
Ja, dat deed me denken aan, je hebt de beroemde film van Pasolini, Theorema. En daar komt een jonge man in een gezin. En het gezin, dat houdt eigenlijk een beetje op te bestaan.
Een cirkel binnen waar een evenwicht heerst. Dan komt er iemand binnen en die verstoort alles.
Hij is één groot. Je vult hem heel concreet in. Hij wil correct me if I'm wrong, psychoanalyticus worden.
Nou, hij is in opleiding voor psychiater.
Bij Peter.
En die psychiaters die moeten altijd in leertherapie. Ja. Dus hij gaat bij die Drik in leertherapie. Ja. Het blijkt dan dat hij ontzettend angstig is voor het vak wat hij wil leren.
Ja.
Zijn eerste stage is op de opnameafdeling en hij kan helemaal niet tegen al die woeste patiënten. En nou, het lukt die Drik ook eigenlijk niet om die angst goed te bereiken. Dus je voelt in het begin van die therapie al.
Hij vindt hem ook een beetje eng, die Allard.
Nou, hij kan geen echt contact krijgen. En dat is natuurlijk omineus als je met iemand gaat werken. En het lukt niet om echt door te dringen.
Is het voor jou een reden om dan de therapie te staken? Of?
Ik zou het in ieder geval wel bespreken met een patiënt. En misschien inderdaad ook de mogelijkheid overwegen om een ander soort therapie of bij iemand anders.
Drik doet dat niet.
Maar het komt eigenlijk, ik heb dat eigenlijk toch niet zo bij de hand gehad. Meestal als het niet lukt, blijven mensen wel weg of zo. Ja.
Maar... Oké, ja.
Maar goed, we hadden het even over de verstorende rol van die jongen. Ja. Die jongen die gaat dan maakt dan een switch in zijn carrière.
En een vrij extreme switch, want hij besluit om van onthuller verhuller te worden.
Ja.
Maar dat leest heel geloofwaardig.
Ja, maar dat kan ook. Dat je in het begin van zo'n opleiding merkt, dit is het niet voor mij, ik heb me vergist. Ik ga een ander specialisme doen. En dat doet hij ook. En wat kiest hij? Ja, de anesthesie. En dan komt hij dus bij Drik zijn zus. Op dat moment had Drik natuurlijk moeten zeggen van, oh, dan kan je eigenlijk niet bij mij in therapie blijven. Want ik ken daar zoveel mensen en dat gaat om elkaar lopen.
Ja.
Maar er is dan net iets met die jongen waardoor die denkt, ik moet voor hem zorgen, weet je wel. Dus ik zeg het volgende keer wel. Nou ja, en dan kan hij het ook weer niet zeggen. En zo zie je dat daar een verknoping gaat plaatsvinden waar hij zich niet meer uit kan redden. En wat tot verschrikkelijke dingen gaat leiden. Ja.
Ja. Dankjewel. Ja, we gaan het allemaal niet verklappen, want daarvoor is de roman veel te intrigerend. Ik wil even een stap ervoor. Waarom besluit jij op een dag je bezig te houden met anesthesisten?
Dat is heel raar gegaan. Want mijn laatste roman is Contrapunt geweest, dat is nou 3,5 jaar geleden. En daarna had ik eigenlijk geen idee of ik ooit nog een roman zou schrijven en of ik daar zin in had en waar dat over zou moeten gaan. Dus, ik wist het niet. Ik heb toen wel een dichtbundel nog geschreven.
Ja.
En toen kwam ik een keer in dat boekenprogramma van Wim Brands. Die heeft zo'n programma op zondagochtend op de televisie. En daar zat Bert Keizer.
Bert Keizer is die werkt in de medische...
Dat is een verpleeghuisarts en ook filosoof. En die schrijft wel eens van die essayistische, filosofische boeken. En die had op uitnodiging van het Fysiekenhuis had hij een boek geschreven over de neurochirurgie. Daar had hij een paar maanden meegelopen. En dat was een project van dat ziekenhuis. Dat heet Schrijver op de afdeling. En ze willen daar graag al hun wetenschappelijke dingen een beetje inkaderen in literatuur. Nou, Bert was dus de eerste die in dat project zo'n boek had geschreven. Hij vertelde daarover en ik was er om over mijn dichtbundel te vertellen. En toen zei Bert tegen mij, zou dat nou niks voor jou zijn? En toen ineens ging er bij mij zo'n luik open dat ik dacht van, goh ja, maar dan zou ik weer eens een boek kunnen schrijven. Want dan kan ik eens schrijven over dat verschil tussen dat voelen en dat niet voelen.
Dus, maar dat thema was je...
Daar was ik wel eens, had ik wel eens over nagedacht. Ja. Dus ik zei ja. Dat zou wel inderdaad iets voor mij zijn. Nou, volgende week daarop werd ik opgebeld door de VU of ik eens wou komen praten.
Kijk, heel prettig.
En toen mocht ik een afdeling kiezen en ik zei, nou, doe mij maar de anesthesie.
Dat wist je meteen?
Ja, dat wist ik meteen. Daar wou ik heen.
En wat was de reactie?
Nou ja, het is zo'n verborgen afdeling. Ja. Hè? Want dan weet iedereen die wel eens geopereerd is. Je denkt aan de chirurg, hè? De orthopeed, de gynaecoloog, de mensen die in je gaan snijden. Maar die kunnen dat alleen maar doen dankzij het feit dat er een anesthesist is. Die zorgt dat je niks voelt. Dus het is zo'n ontzettend belangrijk vak. Iedereen is altijd bang voor pijn en lichamelijke beschadiging. Ja. Dus degene die jou daartegen beschermt, dat zou een geweldig belangrijk iemand moeten zijn. En die mensen krijgen nooit een fles wijn, nooit een bos bloemen, nooit een taart.
En maar goed, dan komt Anna Enquist op de afdeling en alles wordt
precies,
anders.
Ja. Nou ja, dat was dus ook ontzettend leuk.
Wat zijn het?
Met open armen werd ik ontvangen. Ja.
Want Ja. Die begrijpt ons en die gaat ons verhaal vertellen.
Nou, daar had ik ook wel mijn best voor gedaan. Want ik heb meteen zulke dikke handboeken gekocht. De hele zomer zitten lezen. En me echt ingewerkt.
Nou, dat lees je ook.
Ja, maar ik dacht, dat moet ook om met die mensen te praten. Want als zij mij iets uitleggen, wil ik ook weten waar ze het over hebben. En dat ik het enigszins kan volgen. En het is een heel technisch vak, dus ik begrijp lang niet alles. Maar de grote lijnen kan ik volgen. En dat is me ook wel te stade gekomen. Dat vonden ze fijn. Nee, maar ze waren werkelijk buitengewoon hartelijk. Want ik had eigenlijk in het begin het idee, ik maak een detective. Dus ik heb ze gevraagd van, hoe zou dat bij jullie vallen als er iemand vermoord gaat worden op de afdeling?
Wie? Ze vroegen ze toen.
En mogen ze, mag ik een greep in de opiumkast laten doen en dat soort dingen? Ja. Nou, was allemaal helemaal geen bezwaar. Dus ik voelde me echt heel erg vrij.
Uiteindelijk besluit je dat niet te doen. Er valt wel een dode op het eind, maar...
Het is geen detective
Nee. Maar is dat dan zo'n anesthesist, of de beroepsklasse van de anesthesie, is dat een beroepsklasse op zichzelf? Onderscheidt die zich door een bepaald soort van, zijn het suffe mensen of juist hele opgewekte?
Nou, het is vrij heterogeen. Maar ja, in een heel generaliserend kan je zeggen dat het vaak toch misschien ietsje teruggetrokken mensen zijn. Ze kiezen voor een beroep waarin die patiëntencontacten heel kort zijn. En niet worden opgevolgd. Hè.
Okay.
Je brengt iemand onder narcose, je maakt hem daarna weer wakker en vervolgens zie je hem nooit meer. Ik vond dat, voor mijn discipline is dat heel raar. Ja. Ik kwam ook wel eens dat ik de volgende dag zei, goh, hoe leeft die mevrouw nog? Of hoe is het met die meneer afgelopen? Geen idee, weet je wel.
Wow.
Dus dat is wel vreemd. Aan de
en dan natuurlijk de vraag van de psychoanalyticus, zegt het iets over die mensen?
Over die mensen, nou ja, dat je kennelijk toch niet zo behoefte hebt aan wat diepgaandere en langdurige contacten met patiënten. Aan de andere kant, ze moeten altijd hun werk doen in een team. Ze werken nooit alleen, maar ze staan altijd met 4, 5, 6 mensen om die operatietafel.
Ja.
Dus, en daar zitten ook chirurgen bij, die soms gaan schreeuwen en zich onhebbelijk gedragen. En dan moet de anesthesist toch voor de patiënt zorgen. Dus die moet op een gegeven moment toch zien dat die chirurg weer een beetje rustig krijgt. Dus er worden toch wel wat sociale vaardigheden gevraagd.
Ben je bij een operatie aanwezig geweest?
Ja, ik heb wekenlang meegelopen.
Je beschrijft er een paar en je voelt en onmiddellijk dat...
Nee, ik stond er bovenop. Ik ging 's ochtends om 7:30 zat ik bij de overdracht. En
op een lege maag ook?
Ik eet nooit zo veel 's ochtends. Okay. Ja. En dan liep ik de hele dag mee met een anesthesist. Dus ik volgde gewoon precies wat hij de hele dag deed.
De meest fascinerende operatie.
Nou, wat ik wel heel fascinerend vond, was het vervangen van een hele aorta. Dat duurde ook een hele dag.
Bloedgeleider.
Die grote slagader midden in je lichaam. Echt zo dik als een stofzuigerslang. En die werd dus vervangen door zo'n oranje op een vuvuzela lijkende. Waar al die andere aderen dus ingehecht moeten worden. Het was een operatie van 8-9 uur. Waarbij er ontzettend veel vocht doorheen ging. Dus dat was wel een heldendaad. Oh. En dat vonden
zijn
ze zelf ook een miskant.
Zijn mensen dan afgelopen ook echt opgelucht of euforisch? Of,
dat het allemaal goed gelukt is en dat lukte met die vochtbalans. Ja. En het toevoegen wat zo'n patiënt met dat vocht allemaal kwijtraakt. Het is een ontzettend gedoe, maar heel fascinerend om mee te maken. Ja. Nee, ik heb ook nachtdiensten meegedraaid en zo. Want ik wilde echt weten, hoe ziet de werkdag of de werknacht van zo iemand eruit?
Ja.
Om dat een beetje van binnenuit te kunnen beschrijven.
Deel jij de kritiek van Mark Boog over de autoriteit dat die artsen zo onaantastbaar zijn, dat er zo weinig mee te communiceren valt?
Nou ja, het grappige is dat ik natuurlijk eigenlijk heel weinig, behalve de anesthesisten, eigenlijk geen artsen in contact met patiënten heb gezien, omdat die patiënten allemaal bewusteloos waren als die chirurg helemaal binnenkwam.
Dus maakt niet zo heel veel uit.
En ik moet zeggen, bij de anesthesisten is dat absoluut niet zo. De meeste zijn toch wel erg lief voor die patiënten. Kijk, je moet ze ophalen voor de operatie. En dan zijn de patiënten natuurlijk angstig. Die regrediëren eigenlijk naar een wat kinderlijk niveau. Dus degene die ze ophaalt moet heel erg lief zijn.
Ja.
En zeggen, ik ga goed voor u zorgen. Gaat u maar lekker slapen. En ik maak u over een paar uur weer wakker.
Ja.
En de meeste doen dat heel erg goed.
Ja.
Dus daar heb ik geen klachten over. Wat me wel is opgevallen. gevallen is dat er ontzettend veel geopereerd wordt, gewoon omdat het kan.
Ja.
En dat er wel eens zeer oude mensen op tafel liggen die hele ingrijpende dingen, hartklepvervangingen, weet ik het wat, allemaal moeilijke, ingewikkelde ingrepen moeten ondergaan. En dat je je dan afvraagt, weet die patiënt wel waar die toestemming voor gegeven heeft? Is het nou echt goed om zoiets ingewikkelds te doen, waar je ook zo van moet revalideren,
ja,
bij iemand die eigenlijk helemaal niet meer in zo'n goede staat is?
Dit zal natuurlijk wel echt een grote discussie
gaan
worden.
Ik hoorde dat dan ook van die chirurg die aan het opereren was, die dan zegt, ja, ik kan die klep vervangen, maar zometeen gaat dat bloed door het hart stromen en dan zou je zien dat die kapotte vaten daar gaan knappen, want dat is nog maar heel dun en dat kan
eigenlijk niet. Wat zou moeten gebeuren?
Dat is zo moeilijk. Dat dan, weet je, ze kunnen het, dus dan gebeurt het ook. En wie ben jij om te zeggen van, nou, die mevrouw van 85 opereren we maar niet meer?
Ja.
Ik vind, er zou wel beter over nagedacht kunnen worden en in ieder geval over gesproken kunnen worden. Maar ik denk niet dat je snel moet zeggen van, ik ga op de stoel van een soort god zitten en bepalen van, nou, bij die doen we het wel, bij die doen we het niet.
Ja, dilemma's.
Echte dilemma's, maar dilemma's knappen er altijd van op als je ze bespreekt. Dat komt dan weer uit mijn vak.
Ja, natuurlijk. Ja, maar goed,
niet verdoven, maar bespreken.
Ja, bespreken, maar en ook misschien wat breder trekken en de politiek erbij halen.
Want, zeker, want het zijn alle politieke beslissingen. Ja. Want er zijn ontzettend dure ingrepen allemaal.
Hey, ik wil we moeten afsluiten helaas.
Ga ik een stukje voorlezen?
Ja, en dat stukje dat heb ik.
Ik wil het ook wel van je papier doen hoor, als je het klaar hebt liggen.
Nou, ik vind het leuker om het uit een boek te hebben.
Maar dan je weet waar het is echte, dan, hè?
Nou ja, het is het stukje waarin je eigenlijk, waarin Suzanne uitlegt waarom ze anesthesist is geworden. Het onder woorden brengt. Volgens mij gebruik ik ook een voetbalmetafoor. Wat ik me nog van herinner.
Even kijken, ja, maar hoor. Waar zou dat staan?
Ja, ik ga het, wacht even. Even kijken. Een hele administratie die ik hier heb. Ik heb het paginanummer is eraf gevallen.
Nou, lekker. Zal ik het niet gewoon voorlezen uit jouw papiertje dan?
Ja, natuurlijk. Ja, maar dat papiertje dat ligt daar. mag ik dat pak papier even? Ja, dat kan nog wel. 202 of zo.
Zo ver?
Ja, ze vertelt echt. Ze. Hier is het. Ja. Ik ga rustig bladeren. De kop, neemt u een drankje? Ik zie u zo. Juist. Ik denk dat het...
Hoofdstuk 8?
83. 84.
Ja, het was de...
Ja, goed zo. Ja.
Maar hoofdstuk 8, dat helpt mij al een heel stuk.
Het was de reden om voor anesthesiologie te kiezen.
Ik zie hem.
Ja, toch? Ja, dat is een heel mooie passage. Vanaf die...
Het was de reden om voor anesthesiologie te kiezen. Tijdens het werk als vakantiehulp in haar studietijd viel het haar op dat de anesthesist erbij werd gehaald als de zaken echt spannend werden. Een machteloos team op de eerste hulp dat opademde als de toegesnelde anesthesist een kindermaat tube tussen de gezwollen stembanden wist te wringen. Een scheldende verpleegkundige die geen vat kon vinden en zich uitputte in dankbetuigingen toen de anesthesist snel en pijnloos een infuus aanlegde. Als het erop aankomt, als het ernstig is, dan neemt de anesthesist het voortouw en loodst het team naar een oplossing, hoe heftig de situatie ook is. Een buik wordt brusk opengesneden om een beknelde baby te redden. Een met kogels doorzeefde man ligt te gillen op de eerste hulp. Een onder de tram verbrijzeld been wordt geamputeerd op straat. De anesthesist brengt verlossing. Je bent als de keeper in een voetbalelftal, denkt Suzanne. Soms is het heel lang saai. Je zit te wachten en de boel in de gaten te houden tijdens een operatie. Het spel vindt plaats aan de overkant, achter het doek. Maar dan ineens zet de dreiging in en komt de bal jouw kant op. Dan moet je er staan. Ingrijpen, een adequate redding verrichten met al je aandacht.
Dankjewel.
Dan ben je weer bij Ed de Goeie, hè?
Ja, geweldig. Dankjewel. Prachtig boek. Nu natuurlijk een periode veel media, publiciteit, aandacht, interviews.
Ik hoop het dat het een beetje gaat komen. Ja, jij bent de eerste.
Nou, ik vond het ontzettend fijn gesprek.
Ik ook.
Leuk.
Leuk.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Alain Quist. Ja.